Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Ierde.
Stap voorwaarts in onze kennis van moderne oorlogvoering. Kost een paar honderdduizend doden, maar daar heb je ook wat.
De podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Als Oekraïne valt, valt Polen, vallen de Baltische landen. En uiteindelijk, wat ik meen zelfs Mark Rutte zei, valt West-Europa en wordt West-Europa een lanceerplatform voor Russische raketten richting Amerika.
Met Wiert Duk en Kleisjager.
Dag Wiert, we hebben vandaag veel Rusland en Poetin op ons lijstje staan. Maar ik zou willen beginnen met de arrestatie van Daniela Klette. Klette was een RAF-terroriste die 30 jaar ondergedoken heeft gezeten.
Ja, schitterend bericht. Ja, in Kreuzberg ook. Alles past aan dit bericht.
Ja, ze is een beetje het Molenbeek voor...
Ja, het Molenbeek voor links.
Ja.
Ja, geweldig. Hè? Derde generatie RAF. Nou ja, geweldig. Maar goed, het is fascinerende geschiedenis natuurlijk, die RAF. Hè. Het begon ooit met Andreas Baader, Ulrike Meinhof. En dan, ja, die zijn dood. Maar dan heb je ook nog die Horst Mahler. Die was ook een van de founding members of de Rote Armee Faction. En die gast die is dus in een later leven helemaal neonazi geworden. Die wordt dan regelmatig opgepakt vanwege volksverhetsing en zo. Dus opruierij.
Ophitsing.
Ja, dus Horst Mahler is de verpersoonlijking van de hoefijzertheorie, namelijk dat extreem links en extreem rechts op een gegeven moment elkaar de hand schudden. Dat heeft hij dus letterlijk gedaan. En deze mevrouw, die waren al 30 jaar op de vlucht. Hè?
Ja.
Dat is een beetje Bonnie en Clyde verhaal met z'n drieën. De grensstreek van Nederland onveilig maken. Althans, als ze geld nodig hadden, dan plegen ze een bankoverval en dan trokken zich dus weer helemaal terug in de anonimiteit. En Duitse autoriteiten die vermoeden dat ze in Nederland zaten. Maar deze dame bleek dus gewoon in Kreuzberg te leven, waar ik ook gewoond heb. En niet eens zo ver vandaan waar ik dan...
Wat is dat voor buurt?
Nou ja, dat is natuurlijk zo'n afgrijzelijke krakersbuurt. En die hippe Nederlanders zijn allemaal fantastisch vinden. Maar als je er rondloopt, dan is een half paupering en links gedoe. En,
Hoe uitzicht dat, links gedoe?
Ja, wel graffiti op de muur. Mijn dochter zat er op de middelbare school en dat was een al allochtoon. Nou ja, dat is op zichzelf helemaal niet erg, maar die werden niet zo goed in de hand gehouden. En hè, Duitse jongens die zich dan tot de islam bekeren daar op school, omdat ze zoveel druk in hun nabije omgeving ervaarden en zo. Dus dat is een...
Ideale omgeving voor een gepensioneerde...
Extreem linkse gepensioneerde terrorist. Het is een beetje gemeen wat ik zeg over Kreuzberg, want het heeft ook heel veel... Als je niet kijkt naar de politiek, heeft het cultureel ook heel veel vrijhavens. Dus er zitten best wel veel creativiteit, creatieve mensen, broedplaatsen. Je kent het wel, laboratoria, zoals dat dan heet en zo. Van die rare bioscoopjes waar je dan nog voor een paar euro echt totaal obscure films kunt zien en zo. Huiskamerbioscoop zit er ook ergens in de buurt. En ik had er ooit notabene met de Duitse partner samen nog een café daar in de Bergmanstrasse ook. Dus op zichzelf is het best wel leuk, maar niet innovatief. Het is eigenlijk heel erg conservatief links. Althans, niet oud links, maar conservatief niet nadenken links wat daar zit. En deze dame zat er dus ook. En het hilarische is dat zij dus ook is... Bellingcat notabene heeft daar opgespoord. Want de Duitse autoriteiten, ja, die zijn digibet. Die kwamen natuurlijk weer niet achter waar zij zat. En dan hebben ze bij Bellingcat hebben ze gewoon via een app... Duitsers kennen dat dan niet. En via een app hebben ze haar verouderd. Hebben ze dus een beeld gekregen. Hoe zal ze er nu uitzien? Nou, toen zijn ze op Facebook en zo gaan searchen en zoeken en zo. En toen dook die mevrouw op zo'n hip feest daar in Kreuzberg. Dat is het culturenfeest. Elk jaar dan is het een soort carnaval daar. Ja, dan stond zij natuurlijk ook te dansen. Hè,
want ze is verkleed als?
Ja, iets met Polynesisch of zo waarschijnlijk. Je kent het wel. En toen dacht ze, die lijkt wel verdomd veel op die Daniëlle. En toen is ze opgespoord en ze leefde onder een soort Italiaans pseudoniem of zo. Italiaans paspoort ook, althans van Italiaanse komaf. Mm. En natuurlijk hadden de buren geen idee wie die mevrouw precies was en zo. Ja, toen is ze opgepakt en ik las bij Bild dat ze had gezegd, of ik weet niet waar ik het las, dat ze had gezegd, nou, eens moest het er ook van komen. Dus heeft, ze berust in haar lot, maar die twee andere kerels, dat zijn kerels, die zijn dus nog on the road.
Ja.
En we weten niet, misschien gaat zij verraden waar die zitten, maar we weten dus niet waar ze zitten. Over die RAF, die dus een spoor, want we doen nu een beetje lacherig over, maar dus een zwaar crimineel terroristische organisatie.
30 moorden, hè?
Ja, iets van 33 moorden, ook op vooraanstaande industriële en politici.
Jazeker, ja.
Spoor van verderf hebben die door Duitsland getrokken. Omdat zij dus vanuit de naoorlogse linkse denken, zo van Duitsland is niet gedenazificeerd. Na de oorlog zijn heel veel naties op hoge posities gekomen. En nie wieder, hè, dat kan niet nog een keer. Dus wij moeten die mensen gaan, wij moeten gaan zorgen voor de echte revolutie. Nou ja, gesteund vanuit de DDR natuurlijk. Want daar was hun ideologische gedachtegoed. Daar trokken zij zich ook af en toe terug. Hadden ook goede contacten met PLO. Dus met die Palestijnse terreurorganisatie van Yasser Arafat.
Ja.
Met een van die ex-ministers van Arafat overigens is Sigrid Kaag getrouwd. Hè, dat we ook even weten in welk omveld dan zich het allemaal afspeelt. Hè, maar als... nou ja, daar ga ik niets over zeggen verder. Maar goed, misschien is dit dus... dit is weer zo'n soort nawee van die tijd. En die wordt genoemd de Deutsche Herbst.
Ja, ik las dat er sprake was in Duitsland van opluchting na arrestatie. Is dat niet wat overdreven?
Ja, dat lijkt me wat overdreven. Ja. Want het is niet zo dat deze mensen nu nog moordende, plunderend door Duitsland trokken immers. De laatste keer dat er echt sprake was van een reeks moorden, was dat vooral op Duitsers van Turkse afkomst. En werden die gepleegd door de NSU. Dat was een nationaal-socialistische cel. Hmm. Dus dat is wel opvallend in Duitsland. Je hebt altijd toch wel ergens weer van die terreurcellen van extreem links of extreem rechts.
Ja.
Die dan ook echt gaan moorden en zo. Iets wat wij in Nederland eigenlijk niet of nauwelijks kennen, geloof ik. Dus opluchting zal geen sprake van zijn.
Hoe is dat te verklaren?
Nou ja, Duitsland is een heel
lang
radicaal
verhaal
land.
Waarschijnlijk.
Ja, Duitsland is natuurlijk een heel radicaal land. Ik bedoel, ze hebben nogal wat op hun geweten in de Tweede Wereldoorlog ook. Toen radicaliseren toch ook een groot deel van die bevolking vrij snel. Ze zijn heel erg bevattelijk voor ideologie.
Mm-hmm.
En er zijn allerlei verklaringen voor te vinden. Je hebt zo'n interessante verklaring over de Duitse of de xenofobie, zeg maar, in Centraal-Europa. In tegenstelling tot de veel opener samenleving hier aan de rand van Europa, aan de rand van de zee. De zeevarende naties zoals Nederland zijn gewend, ook koloniale naties zijn gewend om met anderen om te gaan. Met de ander, zoals het dan tegenwoordig heet, met de hoofdletter A.
Ja.
En als je, en de Fransen overigens ook. Maar als je zo gesloten land bent zonder echte toegang tot de zee en zo, Duitsland heeft je alleen in het noorden, maar landen als Oostenrijk en zo hebben die helemaal niet. Dan word je al heel snel naar binnen gekeerd en dan ontstaat een soort angst voor die vreemdelingen die ook over de bergen kunnen komen. In Bayern was het vooral virulent, hè, dat nationaal socialisme. De ander kan over de bergen komen en je land. Goed, dat zijn allemaal een beetje speculatieve verklaringen. Maar goed, er is natuurlijk heel veel over geschreven over waarom dat nationaal socialisme nou precies in Duitsland postvatte. En dat had natuurlijk ook heel erg te maken met de frustratie over de uitkomst van de Eerste Wereldoorlog. En Versailles, dwang, het verdrag van Versailles, waarin Duitsland werd afgeperst. En er ontstond heel veel rancune. En als ook als soort hoogtepunt, nou ja, daar gaan we niet over hebben, want het is geen historisch discours. Nee. Maar die RAF is in ieder geval een fascinerend deel van de van de naoorlogse Duitse geschiedenis. En Stefan Aust, de historicus, heeft daar een standaardwerk over geschreven. Hoe heet het ook alweer? Ik heb hier de titel nog geappt gisteravond, geloof ik.
Ik weet het niet.
Oh, echt niet? Nee. Nou, dan gaan we het even opzoeken, want dat moeten mensen natuurlijk wel even weten. En wat mij altijd het meeste heeft ook wel geraakt. Kijk, als je die geschiedenis leest en kent en dan de terreur ook en het leed dat die mensen hebben veroorzaakt en ook de enorme stress die dat destijds in die samenleving opleverde. Ja, ik herinner me nog, als je in die tijd naar Duitsland ging, dat je zwaar gecontroleerd bij de grens. En er hingen overal van die wanted posters, weet je wel. Van die mensen die ze dan zochten. En de benaming, om dat dan te noemen, zeg maar, de Deutsche Herbst. Dat is wel een hele toepasselijke titel. Het heet trouwens, het boek van Stefan Aust zit uit, de grote Duitse historicus, zit trouwens De Baader-Meinhof-complex.
Ah ja.
Dat is ook een hele passende titel. Genoeg over deze
we kunnen
terroristen.
Naar een ander in zichzelf gekeerd land dat ons zorgen baart.
Oekraïne?
Rusland.
Oh, Rusland, ja. Ja.
Wat is Poetin van plan met Transnistrië? Hij zit daar een opstand te orchestreren, begrijp ik.
Ja, er zijn twee dingen. Ten eerste is dus net die jaarlijkse speech van Poetin geweest. Die loopt, ofwel hij loopt nog terwijl we dit opnemen, of hij is net afgelopen. En daarin dan etaleert hij dan voor het volk en vooral voor de verzamelde parlementariërs en andere hoogwaardigheidsbekleders, waaronder ook religieuze leiders, zijn plannen voor het komende jaar. En hij blikt terug op de successen en de minder grote successen van de afgelopen jaar.
The so-called West, with its colonialist tendencies, is striving not only to contain our development, but they are intent on destroying us and using our space for whatever their purposes are, including Ukraine. They are absolutely determined to introduce division amongst us and weaken us. And we have to ensure the determination of our people in the face of these threats.
En als je daar naar zit te kijken, want ik heb er zoveel mogelijk naar zitten kijken voordat ik hier naartoe kwam en naar zit te luisteren. Wat dan enorm opvalt is toch dat besef dat dit over een hele andere wereld gaat. Hè? Dat drukt zich bijvoorbeeld uit in het feit op een gegeven moment zegt Poetin, oké, we gaan meer geld beschikbaar stellen voor de regio's. Dus we gaan meer geld geven aan kwetsbare regio's zoals de Noordelijke Caucasus, de Donbass en Novorossiya en de Krim. Hmm. En denk je, oh wacht even, die drie daarvan zijn omstreden. Want die bevinden zich namelijk in Oekraïne. Maar in zijn retoriek en in de hoofden van die mensen die er zitten al helemaal niet meer. Die zijn immers al gewoon deel weer van de Russische Federatie. En zo kijken zij daarnaar. Terwijl wij praten nog altijd over, ja, Oekraïne moet die oorlog winnen, hè, zegt Mark Rutte letterlijk. Ze moeten al die gebieden terugwinnen, ook de Krim. Wij moeten lange afstandsraketten beschikbaar stellen die Rusland kunnen raken. Maar ze moeten ook de Krim kunnen raken en zo. Terwijl Poetin, die praat op een hele andere manier daarover. Wat hij ook zegt op een gegeven moment is van, we hebben enorme gevechtservaring opgedaan op het slagveld. Kolossaal, nee, gewoon stap voorwaarts in onze kennis van moderne oorlogvoering. Dat kost een paar honderdduizend doden, maar daar heb je ook wat kennelijk. Kijk, zo kijkt een leider in het Kremlin naar dit soort situaties. Die, omdat ze ook, Poetin in elk geval, veel meer op een historiserende manier kijken. Denkt hij niet zoals wij, wat afgrijzelijk, al die doden daar en zo. Hij denkt, ja, dat is onderdeel van de geschiedenis. Dit gaat ook weer voorbij. En dit zijn de offers die je moet brengen. Hij zei ook letterlijk in die toespraak, het hele land staat achter deze speciale militaire operatie, zoals die oorlog wordt genoemd daar. Dank aan alle vrijwilligers. Dank aan al die organisaties die ons helpen. En dan zie je al die mensen in de zaal klappen. Die zitten daar ook bewust. Ook van die hele knappe jonge vrouwen met in hun uniform en zo. Van allerlei verschillende
onderdelen.
Die dan ook hard klappen en zo. En ja, zo wordt dat daar gebracht. En een paar honderdduizend doden, ja, ze hebben er in de Tweede Wereldoorlog iets van 20 miljoen of zo verloren, de Sovjet-Unie. Dus voor hun is dat druppel op een gloeiende plaat, zeg ik met enige restrictie, want dat geldt natuurlijk voor de jongeren niet, een groot deel van de jongeren denkt niet zo, maar toch is het in het licht van de geschiedenis niet eens zoveel als jij vindt dat die Oekraïne deel is van het Russische Rijk. En als jij ook vindt, wat hij ook letterlijk zei, dat jij door Zapad, dat is het Westen, letterlijk wordt bedreigd in jouw existentie. En als het Westen erop uit is, zoals hij zei, om de verschillende regio's van Rusland te destabiliseren, om de verschillende volkeren die uitmaken van de Russische Federatie tegen elkaar op te hetsen. Wat het Westen overigens letterlijk gedaan heeft toen in Tsjetsjenië, toen wij die Tsjetsjense strijders steunden, hè, vanuit de Baltische landen en vanuit Polen. Dan kun je ook wel begrijpen dat die retoriek van hem niet helemaal op dovemansoren is gericht. Het zou handig zijn als wij in het Westen daar iets meer van zouden begrijpen en ook zouden realiseren vanuit welk perspectief hij praat. Want weet je nog, toen Oekraïne terugsloeg en toen er een sprake zou zijn van een tegenoffensief vanuit Oekraïne en zo. Toen begonnen al die legerwoordvoerders hier en politici en zo te praten over een Oekraïnse overwinning. De Oekraïners konden deze oorlog gaan winnen als ze maar genoeg wapens stuurden en zo.
Dan geloof jij niet meer in?
Nee, ik geloof helemaal niet dat je een land als Rusland kunt verslaan. Een land als China kun je ook niet verslaan. Dat zijn geen landen, dat zijn complete beschavingen. En hoe ga je die verslaan dan? Ja. Alleen eventueel als je dus een atoombom erop gooit. Maar wat heb je dan? Ik bedoel.
Ja, je hebt het al vaker gezegd. Je gelooft totaal niet dat je je uiterst het best moet doen om Oekraïne te helpen in deze strijd.
Nee, dat heb ik heb juist letterlijk gezegd. Omdat we nu eenmaal ons lot aan Oekraïne hebben verbonden destijds. Hoewel ik daarop tegen was. Maar hen dat associatieverdrag aanbieden en het NAVO-lidmaatschap en zo. Ik vond dat strategisch ontzettend domme moves van het Westen. Omdat je wist dat Oekraïne, dat Poetin dat niet ging accepteren. Had hij heel vaak aangekondigd. En dan kun je wel zeggen, ja, soeverein land maakt zijn eigen keuzes. Ja, maar zo werkt het niet altijd natuurlijk in de echte wereld. En reaalpolitiek gaat er niet om wat een soeverein land er precies wil, geloof ik. Maar meer om wat een soeverein land maakt tot een veilig land. Ja. Wij hebben zozeer die Oekraïense op het Westen gerichte elites, die ook maar een deel van die samenleving uitmaken, want in het Oost zat je gewoon op Rusland gerichte elites. Maar die hebben we zozeer aan ons verbonden. We hebben zozeer ook ons lot aan hen verbonden, dat we zitten opgezadeld met een enorm probleem. Maar ja, omdat we dat nu eenmaal gedaan hebben, moeten wij wel alles in het werk stellen, zodat Oekraïne zich in ieder geval kan verdedigen tegen Rusland. Maar ik vind niet dat we daar grondtroepen naartoe moeten sturen bijvoorbeeld. Ik vind wel dat wij tegelijkertijd en hen verdedigingswapens moeten sturen en wapens waardoor ze in ieder geval de Russen kunnen afschrikken, en tegelijkertijd moeten dwingen om met de Russen te gaan praten. En dat moet de internationale gemeenschap afdwingen om te zeggen van hou eens op met deze totale krankzinnige oorlog. Erken elkaars geopolitieke belangen. Ook Amerika, houden jullie ze op ook met jullie totaal tunnel, met jullie tunnelvisie op dit conflict en met jullie. Doe iets aan het complete onbegrip van deze regio ook.
Maar hoe denken ze in Polen en de Baltische Staten over dit standpunt van jou?
Ja, dat verwerpen ze natuurlijk, omdat die landen zich zo in de geschiedenis zich zo hebben vernederd gevoeld door Rusland. En dat is niet onterecht, dat sentiment. Mm-hmm. En ze zijn ook zo bang geworden voor Rusland en de Russische macht, omdat die telkens weer hen in de geschiedenis heeft dwarsgezeten en hen ook letterlijk gewoon heeft aangevallen. Dus de Balten en de Polen vooral met name grijpen dit conflict aan. Hebben dit conflict rond Oekraïne aangegrepen om het Westen ook veel meer op hun koers te brengen. En iemand als Mark Rutte is daar super gevoelig voor, want die heeft zelf geen overtuigingen. Dus als die vanuit Polen, door van die hardcore haviken als die Sikorski en zo, die nu minister van Buitenlandse Zaken is weer, of vanuit die Baltische landen, die een heel slecht track record hebben met de omgang met de Russische minderheden ook. Heb je niet vergeten. Ik bedoel, het is allemaal te begrijpen vanuit die rancune en zo. Maar toen ik daar correspondent was in Rusland, en ik kwam regelmatig in die Baltische landen. Ja, de omgang in Estland bijvoorbeeld met de Russische minderheid die daar rond Narva in het oosten woonde. Ja, dat was gewoon schandalig. Hoe zouden wij zijn omgegaan met een grote Duitse minderheid vlak na de oorlog? Die zouden we net zo slecht hebben behandeld. Maar rancune is volgens mij geen basis voor verstandige politiek. En nu hebben wij een groot deel van die rancune hebben wij overgenomen. Misschien zonder het te beseffen namelijk. Ja. En daar hebben wij politiek, Ruslandpolitiek van gemaakt. En zelfs de Duitsers, omdat die uiteindelijk toch een hele zwakke leider hebben in Olaf Scholz. Angela Merkel die bood er nog wel wat weerstand aan. En Steinmeier vooral, de president, heeft eindeloos geprobeerd met pendeldiplomatie toch nog iets teweeg te brengen. Maar ja, ook uiteindelijk zijn de Duitsers ook overstag gegaan. En zitten we nu gewoon in een Baltisch-Pools-Amerikaans frame. Wat een heel ander frame is dan normaal gesproken bijvoorbeeld het Duits Centraal, hoe moet je dat zeggen? Het Duitse frame vooral was. Hè? Wat ook overigens door Honger, wat nu meer wordt, laten we zeggen, geformuleerd door Hongarije en ook de nieuwe premier van Tsjechië, zag ik laatst. Dus dat is, dat krijgen we ook niet meer de goede kant op. Hè, ja. Dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Dat zie je nu ook, dat Macron, jouw voormalige president, die heeft nu ook gezegd dat er grondtroepen moeten komen. Misschien de Nederlandse commandant de strijdkrachten heeft dat geopperd. Van ja, laatste het niet, optie.
Het is niet uit te sluiten, zei Macron.
Ja, niet uit te sluiten.
Op zichzelf niet zo heel vreemd, hè, dat je zegt dat je niets uitsluit in een soort gesprek waarin het gaat om het tonen van elkaars. Ja, het draait om militaire slagkracht. Om wat je. Waartoe je in staat bent. Je kunt met Poetin niet in andere termen spreken. Alleen hij had het natuurlijk niet. Het was een solo-actie. Waardoor anderen gedwongen waren erop te reageren, zoals Scholz.
Ja, ja.
En waardoor het effect teniet werd gedaan, denk ik.
Ja.
Maar wat vond jij daarvan?
Ik moet mezelf even corrigeren, want ik dacht aan de Tsjechische president, maar dat is natuurlijk niet zo. Het was Slovaakse president Fico, heet hij geloof ik, ja, die dit zei. Nou ja, dat is natuurlijk het probleem. Aan de ene kant moet je dus een geloofwaardige afschrikking hebben. Dus je moet Poetin duidelijk maken tot hier en niet verder.
Ja.
Want Poetin doet dat de hele tijd. Die doet de hele tijd, zegt hij. Ja, vandaag ook weer. Heeft hij ook weer gezegd van ja, als jullie dan ons aanvallen, ja, weten dat wij de wapens hebben om jullie te vernietigen.
Ja.
Maar hoe ga je dat doen dan? Omdat je kan moeilijk zeggen van ja, als jij zo meteen, laten we zeggen, nog een paar kilometer voorbij de frontlijn gaat waar je nu staat. Ja, dat is dan het moment om die bom in te zetten. Of dat is dan het moment waarop wij grondtroepen zullen sturen. Of waarop wij Zelensky de mogelijkheid bieden om raket op Belgorod af te vuren bijvoorbeeld. Dus dat is... Dat moet je overleggen met elkaar natuurlijk. En dan moet je ook militair voor deskundig zijn om te weten wat dan dat moment zou kunnen zijn. We zeggen nu de hele tijd, ja, als hij één stap in die Baltische landen zet of elders. Dat is dan een artikel 5 situatie. Hè, dat een NAVO-land wordt aangevallen, dan moeten we ingrijpen. Maar ja, Poetin is slim. Die weet ook wel dat Oekraïne nog geen NAVO-land is. En dat we dat artikel 5 daar niet geldt. En het geldt ook niet in Moldavië, Moldova, waar nu die, zeg maar, die merkwaardige separatistische strook, Transnistrië, Prinestrovje, een beroep doet op Poetin om hen te helpen, omdat ze zogenaamd door Moldavië, dan ook zo'n ex-Sovjet landje, enorm worden gesaboteerd in hun vrijheid en in hun economie. Nou ja, dit is typisch vanuit de Sovjet-koker, omdat Rusland heeft overal van die frozen conflicts, hè, die ze kunnen laten oplaaien op het moment dat hen dat goed uitkomt. Hè, bij Abkhazie, daar met Georgië bijvoorbeeld, in de Caucasus ook, en elders. Dat was dan ook daar, weet je nog, toen Rusland-Georgië binnenviel, dat was met de Ossetië had dat te maken. Overal. De Krim en de Donbass waren natuurlijk ook een soort van frozen conflicts. Althans, vooral die Donbass. En dat is de Transnistrië ook. En dus daar moeten we naar kijken. Wat gaat daar nu gebeuren? Wat gaat Poetin daar nu mee doen? Daar zit een Russische legereenheid. Vroeger zat die Alexander Lebed daar. Die iconische generaal die nog presidentskandidaat was ooit. En die in een mysterieuze helikoptercrash om het leven is gekomen in Siberië. Heel interessante figuur was dat. En met een hele knappe vrouw ook. Die ik ooit heb mogen spreken allebei. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar nou ja, ook wel weer symbolisch, omdat Lebed eigenlijk dreigde op te trekken vanuit Transnistrië. Want het was zo chaos in Moskou destijds. Hij dacht, ik moet hier dat iets aan doen. Hij werd ook helemaal geverteerd door het Westen. Vooral door Frankrijk. Die dacht, oh, dit is de Russische de Gaulle. Ja, ja. Ging hij ook naar Frankrijk en zo. Had hij opeens een andere
dit was
kapsel.
Dit was
jaren 90.
Ja.
Want dat is een Sovjet-kapsel. Toen ging hij naar Parijs, had hij opeens een pak aan. Een heel ander kapsel en zo. Dat ging zich een beetje... Hè. En die dreigde dus vanuit dit merkwaardige gebied daar met zijn troepen dan op te trekken. Als de orde niet zou worden hersteld. Nou, en het bestaat nog altijd. Ik bedoel, dat is het bizarre natuurlijk. Die bestaat dus 30 jaar later. Gewoon nog steeds. En nog steeds heeft het Kremlin de mogelijkheid om daar te gaan stoken. Zodat ook dat gebied omstreden wordt en lastig wordt. En misschien moeten er wel Russische troepen naartoe. Weet je wel, om de bevolking daar te redden van... de afgrijzelijke Moldovaanse of Moldavische macht, die natuurlijk weer helemaal wordt beheerst door Kiev en door Washington. Zo gaan ze het brengen dan. En dan, ja, dan hebben zij dus het recht om de Russische taligen daar, de Russisch sprekende, want dat een derde of zo daarvan is Russisch, meen ik.
Te beschermen.
Te beschermen, net zoals ze dat in de Donbass hadden en zeker ook op de Krim. En dan hebben ze een alibi om vanuit dat gebied te gaan opereren. Nou ja, we gaan het zien, maar het is wel klassiek en interessant ook om te volgen. En ondertussen zijn heel veel mensen hier in West-Europa natuurlijk bang dat er oorlog komt. Hè? Ik zie heel veel mensen toch wel enorm bezorgd zijn.
Ja.
Dus,
nou ja, daar heb je mee gesproken voor de krant.
Ja, want ik vroeg me af, ja...
Waar blijft de vredesbeweging?
Ja, of waar is de vredesbeweging?
Waar is de vredesbeweging?
Omdat in de jaren 80 immers, toen hier kruisraketten zouden worden geplaatst van de NAVO, toen gingen op een gegeven moment in twee grote demonstraties eerst iets van 400.000 mensen de straat op. En later nog meer dan 500.000. Wat natuurlijk absurd veel was. En het was georganiseerd door het IKV, Interkerk Vredesberaad, weet je nog, van Mintjan Faber.
Mintjan Faber.
Mintjan Faber, die overigens later de oorlog in Irak wel verdedigde, de inval. Interessant hoe wij destijds toch helemaal onder de indruk van al die propaganda ook bereid waren om die inval in Irak te accepteren. Ik ook, moet ik ook op mijn schreden.
Ja, wie
terug,
niet? Ja.
Ja. Nou ja, een aantal mensen dus niet.
Nee.
We hebben het al heel vaak over gehad. Joske Fischer onder andere niet. En die had gelijk natuurlijk. Maar goed.
Ja, ja.
Die vredesbeweging, ja, die bestaat dus niet meer. En het interessante is, en daarom wilde ik dit stuk ook schrijven, dat oproepen om tot vrede te komen en te gaan onderhandelen, die komen tegenwoordig niet van links, want die vredesbeweging was natuurlijk vooral een linkse beweging, maar die komen van rechts. Die oproepen althans, hè, dan uit je kunt er afvragen wat er precies de redenen zijn, Forum van Democratie en zo, en ik meen ook die Alternatief voor Duitsland. Nou, in ieder geval uit de rechtspopulistische hoek klinkt veel vaker natuurlijk de roep om gaan onderhandelen over de linkse hoek.
Ja, Marine Le Pen had 2 jaar geleden in haar verkiezingsprogramma nog een voorstel staan voor een soort militaire alliantie met Rusland.
Ja.
Dat wordt haar natuurlijk haar nu ook voor de voeten geworpen.
Ja, natuurlijk.
En want zij viel Macron natuurlijk aan op die uitspraak. En de premier die sloeg tijdens het vragenuurtje gisteren gelijk terug. Die zei van als het aan u had gelegen, dan waren de troepen van Poetin hier al lang. He, dat
klopt ook. Ja.
Ja.
Dat is natuurlijk ook zo. En het punt is natuurlijk ook dat wordt gezegd, ja, rechts doet dit omdat Poetin extreem rechts is. En Poetin betaalt hen. He? En ze zit in de zak van Poetin, want hij heeft hetzelfde wereldbeeld als zij. Een autoritaire leider met een heel conservatief programma. Je ziet het ook in die speech vandaag. He, hij spreekt telkens de families aan. Families krijgen meer geld, gezinnen met kinderen dus. Die krijgen meer geld, die worden meer beschermd. Hij zegt ook, we gaan heel veel geld vrijmaken culturele voor onze culturele iconen. Dus al die vervallen kerken en kloosters en andere iconen van onze cultuur, die gaan we opknappen, omdat dat de link is tussen de generaties. Ja. Dat zijn dingen die zegt Baudet ook in Nederland. En dat maakt hem niet extreem rechts. Alleen dat maakt wel dat je deels hetzelfde programma volgt. Conservatief programma. Hè, wat Poetin ook zegt te volgen. Maar dat mondt bij hen dus vervolgens uit in een invasie in Oekraïne. Maar natuurlijk zegt links dan van ja, jullie zijn ongeveer voor een.
Nou ja, Timmermans zegt het over. Heeft Wilders erop aangevallen deze week?
In heel gemeen.
In een lezing.
Ja, wat zei hij ook weer letterlijk? Ook iets heel. Hij zei ook letterlijk dat Wilders een gevaar is voor de nationale veiligheid.
Ja.
Ja, heel opruiend is dat natuurlijk. Heel slecht dat Timmermans dat doet. Want Wilders reageert ook onmiddellijk van juist om dit soort redenen word ik dus al jaren ernstig bedreigd. Dus dat was natuurlijk ook weer heel fout van Timmermans. Maar je kunt inderdaad. Stel nou dat het inderdaad zo is dat links dus Oekraïne steunt. Omdat links denkt dat Oekraïne een soort globalistisch links LGBTQI tot en met Z-achtig project verdedigt. Dan hebben de Oekraïners dus ook op een enorm slimme. Maar kijk, die Oekraïners zijn Russen. Ik bedoel, er zit geen verschil tussen in denken en slimheid en sluwheid en zo. Dus die Oekraïners die hebben op een gegeven moment gedacht, die Westerlingen die zijn zo dom. Die lopen de hele tijd met van die regenboogvlaggen en zo rond. Daar gaan we iets mee doen. Wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze zo'n Amerikaanse transgender, totaal gestoorde gast, die hebben ze tot woordvoerder gemaakt, internationaal woordvoerder voor hun strijdkrachten. Dus die gozer die zit daar verkleed als vrouw. En die doet net alsof Oekraïne hier de voorpost is, de frontlijn van de strijd voor LGBTQ-rechten. Hè? Terwijl de gemiddelde Oekraïnse soldaat is net zo conservatief daarover, over homoseksualiteit en transgenderrechten en zo, als zijn counterpart aan de andere kant, de Russische soldaat, die op elkaar staan te schieten. Die hebben veel meer met elkaar gemeen in wereldbeeld dan dat zij met ons gemeen hebben. En al helemaal met onze linkse medeburgers die dit dus foutief denken.
Maar is Poetin dan niet een gevaar voor onze democratieën?
Tuurlijk is Poetin een gevaar voor onze democratie. Elke autocraat die de democratie om zeep helpt, is er, en die ook nog eens een keer appeal heeft voor westerse massa's, zeg maar. Omdat dan vooral ook Amerikanen zeggen, oh, die Poetin, dat is helemaal top. En was Donald Trump ook maar een soort Poetin, is een gevaar voor onze democratie. Ja. Alleen al die LGBTQ-activisten en ook opruiende transgender activisten, nu moet ik heel voorzichtig zijn wat ik zeg. En ook voor een deel de klimaatterreuractivisten die lak hebben aan onze regels, die zijn ook een gevaar voor onze democratie. In die zin dat zij net zo'n totalitair wereldbeeld hebben over hoe wij zouden moeten leven en welke spelregels wij zouden moeten accepteren in hun ogen als een autoritaire leider als Poetin en andere autoritaire types die echter de macht hebben, dus ook via die macht hun wereldbeeld kunnen doordrukken. Nou, je ziet wat daarvan komt. Maar je hebt natuurlijk in de geschiedenis ook allerlei linkse autoritaire types gehad die zich net zo gedroegen, of nog erger, als Poetin. Ik noem Stalin. Ja. En in onze eigen tijd ook gewoon daar in Venezuela en zo. Dus Dat verschilt helemaal niet van elkaar. Maar de gedachte nogmaals, dat, en dat is een heel groot punt wat zelfs die vredesactivisten met wie ik praat ook niet helemaal begrijpen. Omdat als je niet in Rusland hebt geleefd en in die omgeving veel hebt gereisd en je kent de Russische taal en geschiedenis en cultuur niet, dan zul je nooit helemaal begrijpen hoe dat nu in elkaar steekt. Maar wat al die pro-Oekraïne-activisten niet begrijpen is dat Oekraïne is in zijn mentaliteit en in zijn omgang met de rechtsstaat en met corruptie en fraude en noem maar op en met hun wereldbeeld en zo, verschillen ze helemaal niet zoveel van de Russen. Of eigenlijk nauwelijks. En ze weten heel goed hoe ze westers naïeve sentimenten, die vooral ook door onze media worden de wereld in worden geslingerd, door al die jonge meisjes die ook dan iets moeten schrijven en jongens die van de school van journalistiek komen en die dan ook hun licht over dit conflict laten schijnen en zo. En denken dat de Oekraïners daar een vrijheidsstrijd voeren voor ons. En verder van die hele ontwikkeling en de geschiedenis van dit conflict, de genezen van dit conflict, ontstaansgeschiedenis van dit conflict, helemaal niets weten. Die manipuleren ze natuurlijk. En dat is ook natuurlijk heel goed recht. Ik bedoel, Zelensky die speelt de hele tijd in op ons schuldgevoel en op onze gedachte dat hij onze de nieuwe Churchill is en zo, weet je wel.
Ja, en dat het hier niet bij blijft. Hè? Als het...
En vooral ook een hele goede dat het hier niet bij zal blijven. Dat als Oekraïne valt, valt Polen, vallen de Baltische landen. En uiteindelijk, wat ik meen zelfs Mark Rutte zei, valt West-Europa en wordt West-Europa een lanceerplatform voor Russische raketten richting Amerika.
Ja, maar is dat uit te sluiten? Hè? Kijk, Poetin, ik hoorde vandaag iemand zeggen, hij is rationeel, maar niet redelijk.
Ja, dat is wel een goeie. Wie zei dat?
Ja, David Lisnard. Dat is een reizende ster in de Franse VVD, de Republikein.
Ja.
Hij is nu nog burgemeester van Cannes.
Ja.
Zoon van een profvoetballer trouwens. Maar echt een heel interessante figuur die nu ook werkt aan zijn geopolitieke profiel. Dus hij laat zich ook over dit soort zaken steeds meer uit. En ik vond het een mooie formulering. Vond ik wel iets om over na te denken. Kijk, we weten wat hij doet wat hij zegt. Ja. Hè? Dat zeg je ook altijd. Maar redelijk, dus hij is rationeel, maar redelijk. De aanval op Oekraïne was alleszins absoluut onredelijk.
Ja, klopt. Maar zijn repliek zal zijn van ja, dat zal wel. Maar het Westen is net zozeer onredelijk. Omdat er zijn in de oog van de Russen toezeggingen gedaan rond de val van de muur en de eenwording van Duitsland, die wij, het Westen, niet zijn nagekomen. En in hun ogen is het volstrekt onredelijk als je, zoals Russen denken, een regionale grootmacht bent, zoals Rusland, en je hebt heel duidelijk je geopolitieke belangen. Alleen al vanwege het feit dat in die omringende voormalige Sovjet-republieken, dat zijn niet eens landen zoals Polen of Hongarije of Roemenië, die allang zelfstandig weer soevereine naties zijn, maar voormalige Sovjet-republieken zijn 70 jaar gewoon één land geweest. Provincies. Ja. Ja. Ze kijken naar Oekraïne als de Groningen. Provincie Groningen is dat voor hun.
Ja.
Als je dan in die regio's, als je daar NAVO-troepen en militair materieel gaat plaatsen, wat gebeurd is in de Baltische landen en wat dus ook de plannen zijn voor Oekraïne, dan zeggen de iedere Rus zal zeggen, ja, maar dat is niet redelijk. Wij beklemen het recht op een eigen invloedssfeer alleen al vanwege het feit dat daar zoveel Russen wonen in die landen. Daar wonen gewoon grote Russische minderheden. En wij, dat zijn onze mensen, net zoals Erdogan de Turken in Europa beschouwt als zijn mensen ook. Hè? Die Turken hier die beschouwen Erdogan vaak als hun leider, veel meer dan Mark Rutte. Wie is Mark Rutte? Het gaat om Erdogan.
Ja.
Nou, dat is de situatie. Hmm. En dan ga je die gebieden helemaal afsnijden van het Russische moederland, komt het dan op neer.
Ja.
Voor die Russische, ik moet altijd op mijn woorden letten, voor die Russische minderheden is dat het Russische moederland. Ja, ik snap het.
Ja.
En dan ga je daar ook nog eens een keer materieel neerzetten wat Rusland kan bereiken. Ja, natuurlijk zegt de Rus dan, joh, stel wij zetten onze raketten in Canada neer of in Mexico. Hoe gaat Amerika dan reageren? Dat is natuurlijk vanaf het begin het punt geweest. En nu zeggen ze,
ja, er was ook in jouw stuk vergelijk iemand het met de Cuba-crisis. Hè?
Ja, Ewald Engelen deed dat. De Cuba-crisis. En sinds dat interview van Tucker Carlson met Poetin, waarin hij eigenlijk helemaal niet zozeer over de NAVO praat, maar veel meer over dat hij vindt dat Oekraïne deel is van Rusland, zitten al die mensen, Boekenstein en zo, die zeggen allemaal, zie je wel, NAVO heeft er niks mee te maken. Het gaat Poetin helemaal niet om de NAVO, interesseert hem niet. Het gaat hem over dat hij het groot Russische Rijk wil herstellen.
Ja.
En dat zou hetzelfde zijn als wanneer Nederland België zou annexeren en zo. Maar al die vergelijkingen gaan natuurlijk niet op. Ik bedoel, de Sovjet-Unie was tot 1989 met de Verenigde Staten de supermachten. En deze gebieden waren deel van de Sovjet-Unie. En het feit dat Rusland die gebieden heeft verloren, omdat Rusland was natuurlijk de dominante Sovjet-republiek binnen die USSR. Het feit dat Rusland al die gebieden heeft verloren, ja, dat heeft Poetin ooit als de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw, notabene, kennelijk groter dan de Holocaust, omschreven. Dat zijn de sentimenten waar je mee te maken hebt. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het zou hetzelfde zijn als wanneer wij Vlaanderen terugclaimen. Ja, maar dat is gewoon niet te ver. Vooral doen. En dan eindig je in een situatie zoals waar we nu in zitten. Dat het twee totaal verschillende narratieven tegenover elkaar staan. Waarin ik denk zelf de Russen het Westen beter begrijpen, de Russische leiding althans, dan omgekeerd. Omdat er bij die Russen altijd veel meer pragmatisme zit, sluwheid. Ze begrijpen dat je je vijand moet kennen. Terwijl ik niet de indruk heb dat in het Westen op dit moment, hè, iemand als Baerbock of ook onze ministers en zo, dat daar, als ik ze hoor praten, dan zie ik daar niet een doorleefde kennis van wat Rusland is. Zelfs niet bij Olaf Scholz, hoewel dat weet ik. Merkel had het natuurlijk wel. Die wist precies, die komt uit die wereld, die wist precies met wie ze te maken had. En die wist ook precies wat de Russische belangen waren. En die wilde daar ook niet aan raken, weet je wel. Niet echt.
Nee.
Steinmeier begrijpt dat. Maar ja, je hebt nu een nieuwe generatie.
Jij beschrijft het ook in je boek over Poetin, hè? Dat Merkel op een ander spoor zat.
Nou ja, Merkel was ontzettend geïrriteerd met Poetin. Juist ook hierom, denk ik. Omdat zij inderdaad vond, wat deze Franse meneer ook zei, dat hij weliswaar rationeel is, maar niet redelijk. En zij vond dat het Westen zoveel toezegging had gedaan en zoveel. Kijk, zij is natuurlijk op een gegeven moment ook Toen werd gesproken over toetreding van Oekraïne en Georgië tot de NAVO, 2008 was dat. Toen hebben Merkel en Sarkozy was dat destijds in Frankrijk mening. Die hebben toch gezegd, ja, gaat niet gebeuren, weet je wel.
Ja.
Die hebben gewoon gezegd, dat kan niet. Op die manier kun je niet Poetin uitdagen. Dus er was altijd een soort van milderende, ze had altijd een soort van milderende rol. Totdat ze het op een gegeven moment opgaf. Omdat ze dacht, ja, maar die Poetin die is toch wel... Hij is niet verslagen gek geworden, maar er is niet meer met hem. Dat zei ze letterlijk toen ook.
Ja.
Er valt niet meer met hem te praten. En ik denk dat ik begrijp waarom Poetin vond, ik ga niet meer met hun praten. Omdat hij zo vaak gewoon had gezegd tegen hun, there will be blood. Weet je? Hij heeft gewoon letterlijk gezegd tegen Condi Rice toen, there will be blood. En dan, ja, en op een gegeven moment gaat diplomatie over gewapend optreden. Hè?
Ja.
De grote militaire stratege heeft het ook
Clausewitz.
Precies. Oorlog is voortgezette diplomatie met andere middelen. Nou, Poetin begrijpt dat. Die is dus die oorlog begonnen. En als wij al die kennis niet meer, als wij niet meer, onze leiders niet meer binnen deze kenniscontext ook opereren, wat ze vroeger wel deden, dan krijg je dit. Kijk, ik bedoel, mensen als Kissinger en andere oudgediende, grote oudgediende uit de Amerikaanse canon, uit de Amerikaanse diplomatie, hebben allemaal gezegd, jongens, begin er niet aan. Je weet niet waar je aan begint. Nou.
Ja.
Maar tegenwoordig hebben we Sjoerd Sjoerdsma en andere briljante militaire strategen die ons op hen naar het front leiden. En ja, daar hebben wij mee te maken helaas, met dat soort enorme middelmaat.
Ja, moeten we sterven voor de Donbass?
Ja.
Werd er vroeger sommige Franse media zich af.
Ja, nou ja, kijk maar op de sociale media wat mensen daar zeggen. Die zeggen, kom niet aan mijn zoon. Weet je, ik ga mijn zoon niet sturen. En dan zo'n commandant van de Nederlandse strijdkrachten, dat suggereert toch ook van laatste opties toch troepen sturen.
Ja.
Nou, ik denk, ik hou mijn hart vast voor wat er dan in Nederland ontstaat, hoor, aan dynamiek.
Ja.
Zeker ook gezien, hè, we in een kabinetsformatie zitten nu, waarin juist een partij als PVV, die altijd heel terughoudend hierover is geweest, de grootste is en dreigt te worden uitgesloten, ten faveur van een partij als Timmermans, die niks liever zou doen, geloof ik, dan zoveel mogelijk jonge mensen naar het slagveld sturen. Want dan kan hij weer vervolgens huilend voor de camera's zeggen hoe belangrijk dit allemaal is, dat wij daar de vrijheid van de wereld verdedigen, terwijl er allemaal kinderen gewoon worden kapotgeschoten, weet je.
En het alternatief, wat is het uitzicht van jouw optie om te gaan praten?
Nou, de Krim is sowieso Russisch. Dus is sowieso verloren. Rusland gaat nooit de Krim teruggeven.
Nee.
Over die andere gebieden moet je afspraken maken. Er moet een soort van autonome status. De taal, Russische taal en zo moet worden beschermd, moet worden gegarandeerd. Ja, misschien, kijk, ik weet niet hoe het er nu voor staat. Misschien moet je genoegen nemen wat ik hier al 2 jaar geleden zei. Met de romp Oekraïne. Dat dan wel deel mag worden, lid mag worden van de NAVO. Het westelijke deel, zeg maar. En dat je het oostelijke deel moet afstaan. Of daar in ieder geval verkiezingen moet houden. Mm-hmm. En dat die mensen kunnen zeggen waartoe zij willen behoren. Maar nou ja, dan moet je dus ook Poetin dwingen om naar die onderhandelingstafel te komen. En Zelensky trouwens ook, die dat steeds niet wil. En dan moet de internationale gemeenschap. Dus dan moet je hopen dat stel Trump komt aan de macht en die dwingt ook die partijen met zijn manier van optreden, ook China, om dit te gaan organiseren. Maar ja, kijk, het is inmiddels al zo ver natuurlijk, omdat Rusland zit ook diep in het Midden-Oosten conflict. Iran is hun bondgenoot. Afgelopen week ging een Israëlisch kabinet.
Het is een soort nieuwe as van het kwaad.
Het is een nieuwe as van het kwaad. Kijk, van de week zag ik een Knesset-lid enorm tekeer gaan tegen Russia Today. We will come for you. You will pay for this. En zo echt woedend. En die Russische presentator echt, wat is dit? En schreeuw en echt die Israëli's van jullie gaan betalen hiervoor. Omdat ze Rusland dus involved is met Hamas en Hezbollah en Iran. En nu zitten, terwijl Poetin aan het spreken was, komt daar allerlei Palestijnse organisaties naar Moskou. Dus ja, je kunt ook zeggen, luister eens, hoezo gaan wij zaken doen met de as van het kwaad? Dus, maar goed, mijn standpunt is altijd geweest, je moet opereren vanuit kracht. En dat is in feite ook wat Trump natuurlijk de hele tijd heeft gedaan. Dwingen, dwingen, dwingen. En ook zeggen, en dan wel zeggen van ja, maar als jullie niet tot een soort van redelijke overeenkomst komen, die in principe alle partijen ten goede komt, want dan houdt ook het sterven van een hele generatie Oekraïners zal dan stoppen. Dat moet je doen vanuit kracht natuurlijk. En dus ook vanuit dreiging.
Is die uitspraak van Macron te begrijpen?
Nee, want die dreigt met grondtroepen. En ik vind, je moet dreigen, dat moet je niet doen. Je moet zeggen, wij zijn bereid om Oekraïne te steunen met hele zware wapens te verdedigen, zodat ze zich kunnen verdedigen. Hmm. En daarin ben ik het wel eens. Ik ben het wel eens met Rutte als hij zegt, we moeten Oekraïne verdedigen. Maar ik ben het niet met hem eens als hij zegt, we moeten winnen. Ja. Want dit valt niet te winnen. Oekraïne valt wel te verdedigen.
Dat is een belangrijk onderscheid.
Dat is toch een belangrijk verschil. En want wij hebben die verplichting om Oekraïne te verdedigen. En dus alle middelen in te zetten, zodat zij zich staande kunnen houden. Maar we hebben niet de verplichting om te zeggen, wij moeten dit van Rusland winnen. Want A, je gaat het niet winnen. En mocht je het wel winnen, wat heb je dan? Dan heb je een totaal vernietigd land waarin allerlei groepen vanuit de Caucasus en zo zich zullen oprichten om met elkaar een machtsoorlog, eventueel een burgeroorlog aan te gaan. Ik weet wel dat heel veel Amerikanen daarvan zullen genieten. Die niks liever dan dat die Russen elkaar gaan beschieten, weet je wel.
Want waarom zouden ze dat willen?
Ja, gaat Rusland ten onder. Dan ben je er vanaf. En dan heb je, dan gaat die hele olie- en gasindustrie, die gaat naar de knoppen daar, net zoals in Libië. En dan ben jij de grote speler. En alle vluchtelingen en zo, dat heeft ook die Mitch McConnell letterlijk gezegd. Hè, laatst van, ja, die vluchtelingen hebben niks mee te maken, die gaan naar Europa. Dus dit is voor ons win-win. Hè? Het is nu al win-win voor hun. Nou, en als Poetin ook nog eens een keer wordt afgezet en er komen allerlei conflicten daar en zo, dan is het helemaal win-win. Want dan is Rusland voor de komende generaties gewoon naar de knoppen. En dan hebben ze alleen nog maar last van China. Weet je, ja, zo denken die mensen. En wij maar ondertussen denken van, daar wordt gevochten voor onze veiligheid en vrijheid en zo. Er wordt vooral ook heel erg gevochten voor de Amerikaanse belangen en voor de wapenindustrie die op dit moment groeit en bloeit en doet. Maar ja,
ja,
zo is het en niet anders. We zijn alweer drie kwartier bezig, Kleis.
Ja.
Moesten we nog over stikstofdossier hebben of zullen we dat maar laten zitten?
Nou, we kunnen het laten zitten. Ja, het enige
debakel.
Ja, het is een debakel. Wat je erover kan zeggen, is dat een beleid dat waar eigenlijk altijd al van alles aan heeft gemankeerd. Hè? De middelen die zijn ingezet om het op te lossen, daar kon eigenlijk nooit iets goeds van komen.
Nee,
dat is eigenlijk de conclusie, denk ik.
Vernietigend, dat rapport. Hè?
Ja, er staat zelfs, ik heb het hier staan, dat de stikstofoverschrijding zal met een derde dalen tussen 2021 en 2030 door grootschalige vrijwillige uitkoop van boeren. Maar volgens hun prognoses, dus van de onderzoekers, blijven zelfs daarna de eigen gestelde overheidsdoelen buiten bereik. Dus ja, dit gaat nergens naartoe.
Dus er is heel veel geld besteed en er is heel veel onrust, maatschappelijke onrust veroorzaakt met een beleid.
Met een beleid dat eigenlijk is ingestoken door activistische organisaties die via de rechter dat aan ons hebben opgedrongen.
En heel veel boeren in ellende hebben gestort.
Ja.
En die onzekerheid en depressie.
En eigenlijk zou alles, zou je met alles moeten kappen en er op een heel andere manier naar gaan kijken. Hè? Je kunt bijvoorbeeld, Han Lindeboom heeft dat gezegd, dat is een oude criticus van het stikstofbeleid, gepensioneerde Wageningen, hoogleraar, die zegt van neem de natuur als uitgangspunt. Kijk waar die echt verslechterd is. En ga van daaruit verder.
Ja.
Maar maak niet een onrealistisch model, een modelwerkelijkheid waar je helemaal in vastdraait.
Ongelooflijk, hè?
Ja.
En dan komt de Christiane van der Wal die van toeten op blazen weet en die wil dan niet eens opening van zaken geven en zo. Hè?
Ja, wat me daarbij opvalt is dat je, er wordt de hele tijd gezegd van ja, die BBB en de PVV die hebben helemaal geen bestuurskwaliteit en zo. Nou, die hebben natuurlijk ook een probleem op dat gebied. Maar laten we eens kijken naar de mensen die
er nu zitten.
Die de afgelopen jaren aan het werk zijn geweest. Ja. En die het allemaal, al die topbestuurders.
Erik van den Burgs en Christian van der Hals.
De Jonge, Hugo de Jonge.
Hugo de Jonge. Ja. Wat een succes.
Word je ook niet vrolijk van.
Nee, inderdaad. Ja. Nou ja, dit is een dossier dat nog wel langer loopt. Maar in ieder geval de vernietigende conclusies die zijn natuurlijk wel heel opmerkelijk. Ook omdat dit hele stikstofverhaal zo werd ondersteund toch wel. Vanuit veel media ook. Hè, die natuurlijk ook toch wel eens beter hadden kunnen gaan kijken. Bijvoorbeeld dat boek van Arnold Jasser
nou ja, lezen. Nou ja, de stemming is wel een beetje aan het omslaan natuurlijk. Want toen dat boek verscheen werd er gezegd. Ah, is een charlatan. Ja, en, ja. Deugt niet.
We hebben het over de stikstoffuik van Arnold Jasser.
Uitgegeven door Siep Winia en zo. Dat waren serieuze argumenten. Hè, van wie is het? Hij is geen stikstofprofessor. De uitgever deugt niet. Kortom, het kan niet kloppen wat hij zegt. Nou ja, zie hier. Ja,
Het is mooi geweest. Terwijl Arnold is niet eens heel erg mediageniek. Maar is wel in staat geweest, puur op basis van keiharde feiten. Ja. Dit hele discours te ontmantelen.
Ja.
En zijn boek werd een bestseller. Maarten Keulemans van de Volkskrant, die moest toegeven.
Uitstekend boek.
En Maarten werd ook enorm aangevallen.
Ja, die kreeg vervolgens iedereen over zich heen.
Al die lobbyisten die verkleed als journalist of wetenschapper, eigenlijk gewoon lobbyisten en ideologen zijn, die kreeg hij toen over zich heen.
Ja.
Omdat Keulemans dan in ieder geval zich wel aan de feiten wenste te houden.
Ja.
En nu zie je dus, ook hoe de ideologisering en politisering van dit soort problematiek, waar dit toe kan tot wat voor tunnelvisies dat leidt meest. En dat is op het, op het NAVO-Rusland. Ja,
eigenlijk bijna een soort morele chantage. Hè? Als je niet zei dat de natuur op omvallen stond, dan was je gelijk een soort
Die mensen in dat stuk wat ik geschreven heb met die vredesactivisten dan ook. Hè, Martijntje Smits bijvoorbeeld, die zegt, luister eens, ik wil gewoon een debat hierover. En ik wil niet dat wanneer ik zeg van heeft het Westen hier misschien ook heeft hij ook bijgedragen aan de escalatie, dan wil ik niet dat ik door iedereen een Poetin-versteer wordt genoemd en wordt weggezet en wordt uit het debat wordt geweerd. Er moet een vrije ruimte komen waar die mensen openlijk met elkaar durven te debatteren over dit soort kwesties waarin je niet wordt kapot gemoraliseerd en waarin gewoon feiten worden uitgewisseld en meningen, en dat niet onmiddellijk een mening die afwijkt van het officiële discours, dat die wordt gecriminaliseerd. Wat op dit gebied is gedaan, wat op klimaat is gedaan, wat op het transgender dossier wordt gedaan, wat op het Rusland Poetin dossier wordt gedaan.
Ja.
En die tijd, zou je zeggen, hebben de verkiezingen aangetoond, zou voorbij moeten zijn. Maar de uitkomst van de verkiezingen kan zijn dat we met Frans Timmermans 1 komen te zitten dankzij Pieter Omtzigt.
Ja.
Dus dan is deze tijd helaas nog niet voorbij. Maar goed, dan gaan we met goede moed verder. En dan
hebben we wat om over te praten.
Voor de media is het kabinet Timmermans natuurlijk ook wel heel, laten we zeggen, bijzonder.
Ja.
Nou, nu gaan we afsluiten, Kleis.
Dankjewel, Geert.
Ja, eigenlijk moet jij dat doen. Dames en heren, dank voor het luisteren. Dit waren Kleisjager en Wiertuk. En tot de volgende week.